BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over Deliveroo en Uber Eats. Want illegaal werken voor die firma's, dat blijkt kinderlijk eenvoudig. En we gaan het hebben over de kosten voor het bouwen van bijvoorbeeld een dakkapel, want die reizen de pan uit. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij Reclame Fossielvrij. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Die kennen we van de ChristenUnie. Hè? Welkom allebei en we beginnen met...
BNR Breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met onze oosterburen. Want daar moet verplicht energie worden bespaard vanaf volgende week donderdag, 1 september dus. De belangrijkste maatregel, je mag je huis nog maar tot maximaal 20 graden verwarmen. Een paar andere maatregelen, zo mogen openbare gebouwen het met 19 graden doen, privézwembaden. Die mag je niet meer met gas of stroom verwarmen. Buitenverlichting voor monumenten, beroemde gebouwen, ja, dat gaat allemaal uit. Lichtreclame gaat tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends uit. Winkeldeuren, die mogen niet meer openstaan. En je cv moet je laten controleren om te onderzoeken of het zuiniger kan. Nou, dit alles doet de Duitse overheid om een dreigend energietekort tegen te gaan, zeggen ze. Ons breekijzer daarom, trek maar een trui aan. Ook wij zullen hier in Nederland verplicht energie moeten gaan besparen. Misschien ben je het eens en zeg je, hey, dat is een mooi plan. Mooie stap om van onze energieverslaving af te komen. Of je zegt, nee. Dit is nou echt betutteling ten top. De overheid komt bij mij niet verder dan de tuinafscheiding. Ik stook zelf wel wat ik wil en daar betaal ik dan zelf ook voor. Ik wil het hoe dan ook horen. Bel 020-468-4x0. Wil je nou niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me. En ook hier bij mij in de studio, Remco de Boer, energiedeskundige. Welkom, Remco.
Goedemorgen.
Fijn dat je er wilde zijn.
Zeker.
Hoe kijk jij naar het breekijzer? Zullen wij verplicht moeten gaan besparen?
Nou, ik denk dat het niet zo'n vaart zal lopen als in Duitsland. Ik heb niet kunnen vinden dat mensen thuis niet hoger dan 20 graden zouden mogen stoken. Dus, maar goed, er is een tsunami gisteren aan maatregelen bekend geworden in Duitsland. En je noemde er heel veel. Deze ben ik niet tegengekomen. Wat je wel ziet, die openbare gebouwen, daar geldt het wel. Het kan zelfs niet meer dan 19 graden. Het was eerst 20. Op de gangen mag helemaal niks meer, Kees. Niks meer. Geen warm water meer uit het fonteintje als jij een gemeentehuis binnenloopt. Dat soort zaken. En dat is natuurlijk vooral bedoeld om de rest van Duitsland, de burgers, ja, want daar hebben we het natuurlijk over, en de bedrijven te stimuleren, te enthousiasmeren, mee te krijgen en ze te laten doordringen van de ernst van de zaak in Nederland. Misschien komen we er zo op.
Zeker.
Lijken we daar nog niet echt van doordrongen. Zeker niet als je naar het kabinet kijkt. Dat wacht steeds af. En als het dan echt niet meer anders kan, nou, dan zetten we een stapje. Duitsland is veel voortvarender.
Ja, Nederlands beleid gaan we het sowieso ook zo over hebben. Martine, hoe kijk jij naar ons breekijzer vandaag?
Nou, ontzettend goede maatregelen in Duitsland. Ik denk dat we daar ook absoluut verder mee moeten kijken in Nederland. Daar wordt nog veel te weinig over gesproken, wat we net al hoorden. En ik denk ook vooral, wat ik nu vooral zie, in Duitsland gaat het over de openbare ruimte, over de zwembaden, reclameborden op straat, heel belangrijk. Ja. Daar strijd ik tegen in mijn dagelijks leven. Maar kijk ook naar de grote bedrijven. Bijvoorbeeld het hele jaar lang tomaten eten uit kassen die ontzettend veel gas verbruiken. Bloemen het hele jaar door uit kassen die ontzettend veel gas verbruiken. Dus ik denk, we moeten ook vooral kijken, niet bang zijn om op te treden tegen dit soort bedrijven en daar een oplossing voor vinden dat zij op een andere manier onderdeel worden van deze economie. Maar niet het hele jaar door zoveel energie consumeren.
Dat is nog grappig.
Ja, zeker.
Ja, dat is nou grappig dat juist de glastuinbouw voorop loopt in innovatie, in het iets anders gebruiken dan gas, bijvoorbeeld geothermie. Dus je pakt nou net het verkeerde voorbeeld. Dat is nou jammer.
Oké, maar er zijn in ieder geval heel veel grote bedrijven die ontzettend veel gas verbruiken. En daar zie ik nog weinig over in het nieuws. En ik denk dat het dat belangrijk is dat we daar ook over gaan hebben. Niet alleen maar over de burgers die hun verantwoordelijkheid nemen.
Ik wil het zeker ook nog over grote bedrijven gaan hebben. Misschien ook wel over kleine bedrijven. Maar voor die tijd wil ik van Nathan eigenlijk ook wel horen, wat denk jij?
Ja, nou, ik vind het wel allereerst opvallend van... we hebben al eerder zo'n energiecrisis meegemaakt in Nederland. Dat was in 1973. Er was de oliecrisis onder Joop den Uyl. En ik had nog even vanochtend die speech opgezocht. Vond me heerlijk om weer terug te luisteren. Wat daarin werd gezegd was van ja, we moeten niet ook alles dumpen bij de zwakste schouders. En moeten echt die lasten evenredig verdelen. En dan denk ik ook juist van... kijk, in Duitsland is de energiemarkt ook een stuk centraler gestuurd dan in Nederland. Sinds de energiewet hier elektriciteitswet in 1998 zijn wij wel echt een hoop aan het afstoten geweest naar de markt. Dus, maar ik denk wel, we hebben wel publieke gebouwen en dergelijke. Daar kunnen we wel gewoon een signaal van afgeven van oké, we gaan hier gewoon zeggen van we gaan niet overdadig stroom verbruiken en helemaal geen gas gebruiken. Daar kun je een goed signaal mee afgeven, ook naar de rest. En zeker ook bij de bij huishoudens denk ik van ja, er moet wel gewoon dekking zijn dat het niet te veel gaat kosten op de portemonnee en op gewoon de energiesituatie daar.
Mm. Gemke, ook durf het bijna niet te vragen. 1973, de NL, was jij daar actief bij?
Ik was er, maar ik was er niet actief bij. Nee,
kan ik me voorstellen.
Maar ik ben wel een boek aan het schrijven waar in die periode ook langskomt.
Oh, leuk.
Nou ja, eigenlijk zitten we nu in een veel grotere crisis dan toen. Het is in de overlevering bekendkomen te staan als de grote energiecrisis. Eigenlijk twee in de jaren 70. Maar het was eigenlijk vooral toch ook de dreiging ervan. Eigenlijk de Saoedi's draaiden de kraan dicht. Nou ja, ze waren boos op ons. Ik zeg het heel kort. Een paar autoloze zondagen. En dat viel eigenlijk allemaal nog wel mee. Er lagen bonnen klaar om de benzine op de bon te doen. Is eigenlijk niet eens gebeurd. Het viel toen nog wel mee. We zitten nu echt in een veel diepere crisis.
Ja, dus de opvolger van BNR breekt ergens 2044. Dan hebben ze het over de echte grote energiecrisis.
Ja, maar serieus, hè? En als je er middenin zit, dat is altijd zo gek. Dat is met alle grote ontwikkelingen op wereldtoneel. Dan lijkt het kleiner. Maar hoe verder je ervan afkomt, als je terugkijkt, denk je, wat was dat in hemelsnaam? Nou, daar zitten we nu in.
Ja, wat ik trouwens wel denk van die crisis van 1973, dat heeft met die autoloze zondagen ook echt de fietscultuur in Nederland echt heel sterk verbeterd. En ik denk nu hetzelfde van, we hebben al jarenlang gesproken over, ja, we moeten van het gas af, we moeten gasloos bouwen. En iedereen van, Maar nu is juist die urgentie juist duidelijk van, waarom doen we het eigenlijk vanwege de inval in Oekraïne? En we kunnen niet langer zoveel gas halen uit Rusland als we die landen willen steunen. En ik denk nu dat die omslag wel echt duidelijk wordt en waarvoor we het eigenlijk doen. Dus dat daar echt een cultuurverandering ook in het Nederlands energiebeleid in komt.
Ik denk als we morgen weer genoeg gas hebben, dan gaat iedereen gewoon weer voort op dezelfde voet, hoor. Ik heb in die zin niet zo heel veel verwachtingen van die verandercultuur. Je zou het hopen. En ja, het doet altijd wel wat. Nee, ik hoop met je mee. Hoop is altijd goed.
Dat is waar.
Hoop is heel belangrijk. Maar als morgen de prijs weer naar beneden gaat, het is sowieso nu al zie je, het is best moeilijk voor mensen om echt minder straks te verwarmen. Hè? Ja. Nu lukt het allemaal wel met deze temperaturen. Maar ja, nou ja, nogmaals, laten we het hopen.
Ja.
We gaan even naar de eerste beller. En dat is Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen, Kees.
Ik ben Connor deze week, maar dat vergeef ik je. Ja, wij lijken ook nog eens een beetje op elkaar. Dus
ik
ben
in de war met jullie. Jullie stemmen lijken erg op elkaar.
Ja, dat klopt ook.
Ik heb ook twee bekende tips. Maar voegen tevens twee grote nadelen aan vast. Om de mensen wat te stimuleren.
Heel goed.
Nou, één, het lang douchen. Dat kost natuurlijk heel veel geld, sowieso. Lang warm douchen. Maar het is bovendien heel slecht voor je huid als je lang warm doucht. Die droogt namelijk goed uit. Dus het is onverstandig eigenlijk om lang warm te douchen. Nou, en punt 2, dat zijn de radiatoren. Dus hoe hoog zet je de thermostaat? Nou, radiatorenlucht is droog en niet goed voor je longen. En zeker niet als er ook nog stof in die radiatoren zit. Dus ja, ik kies gewoon voor de trui en twee paar sokken en een lekkere warme dikke broek.
Hartstikke goed, Jeroen. Dank je wel voor je tips.
Oké,
tot de volgende.
Oké, hoi.
Ja, Remco, als we even teruggaan naar Duitsland. Hè. We zien, daar zijn nu een hele trits aan maatregelen bekend gemaakt. Eén ding wat mij in elk geval opviel, ze mikken op 2-2,5% besparing. Dat klinkt niet heel veel.
Nou, dat is het ook niet, in die zin. Aan de andere kant, ja, aan alles zitten twee kanten. De andere kant is natuurlijk dat alle beetjes helpen. En zo is het echt, hè, op dit moment. En dus echt de thermostaat ook nu thuis of straks in het stookseizoen graadje lager helpt wel degelijk.
Ja.
Maar wat ik al zei, het is vooral bedoeld om, het is ook met veel toeters en bellen gisteren bekendgemaakt, het is natuurlijk om mensen mee te nemen.
Ja.
En dat mis ik zo op dit moment in Nederland. Het lijkt nog steeds, je zei het goed, als het Duitsland verkouden is, dan gaan wij niet of zoiets, of andersom. Maar in ieder geval, wij worden ziek, dat klopt. Wij doen zo weinig op dit vlak. Dat is wel heel opvallend.
En als we kijken naar de crisis in Duitsland en de crisis in Nederland, zijn die vergelijkbaar? Lijken wij heel erg op elkaar? Of is onze energiebehoefte toch anders en is daardoor het probleem ook anders hier?
Nou, het ligt wel iets anders wat we precies verbruiken. Maar eigenlijk zitten we gewoon allemaal in hetzelfde schuitje.
Ja.
En in die zin heel Europa. Het idee, het was op een gegeven moment toen dit begon, hè, dat Rusland de kraan eigenlijk wat dichtdraaide, wat dus aanstaande woensdag weer een stukje verder dicht gaat, Nord Stream 1, was het idee, ja, maar Duitsland is voor 40% afhankelijk van de Russen en wij maar voor 15. Ja, dat is onzin. We zitten allemaal op één Europese gasmarkt.
Ja.
Dus als ze daar last hebben, hebben wij het ook. De vraag is wel, Duitsland heeft natuurlijk heel veel hele grote industrie. Dus als daar een probleem is, zal het probleem daar waarschijnlijk erger zijn. Als daar de BMW dicht moet of andere autofabrieken. Maar bij ons kan dat ook gaan gebeuren, hè? Vergis je niet. Het lijkt nu wel weer even wat rustig. We kunnen er nu over praten. Van, goh, ja, wat nu weer extra trui aan. Maar het kan nog echt zo gebeuren dat grote bedrijven in Nederland deze winter afgeschakeld zullen moeten worden.
Ja, en wat doet dat dan in Nederland? Dan komen die bedrijven gewoon echt tot stilstand. Dat gaat de economie gewoon een enorme opsodemieter geven.
Ja, maar dat doet hij natuurlijk nu ook al.
Zeker.
Als je ziet, kijk, dat is ook het idee van Den Haag, het stikstofdebat. Maar het ging natuurlijk ook over die koopkracht. En daar gaat het de komende week over naar Prinsjesdag en daarna. Ik bedoel, de economie krijgt een enorme opsodemieter. En het hele idee dat je alles maar kan compenseren. Ja, of het nou uit je linkerbroekzak of uit de rechter of via een omweg uit je achterzak. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het geld vliegt hier de economie uit. Dat is het probleem.
Mag ik even reageren? Zeker. Want ik denk, de economie zoals we die nu kennen gaat een enorme klap krijgen. Maar we moeten sowieso naar een heel ander soort economie om überhaupt iets te gaan doen tegen de klimaatcrisis. Dus als een bedrijf als BMW een tijd dicht gaat, denk ik dat het uiteindelijk alleen maar heel goed is. Want uiteindelijk is de klimaatcrisis de grootste bedreiging voor onze economie. Want there's no money in a broken planet.
Ja, ga jij dat ook die 10.000 mensen of die 20.000 mensen vertellen die zonder baan zitten dan?
De overheid moet hierin verantwoordelijkheid nemen.
Oh, de overheid. En wie is de overheid?
De overheid is nu onder leiding van Mark Rutte.
Nee, dat zijn wij. Dat is uiteindelijk allemaal ons geld. Dat zijn wij samen. We hebben een aantal mensen daar zitten die dat voor ons enigszins proberen in goede banen te leiden. Maar het is echt te makkelijk op het moment dat de boot lekt. Dat je zegt, ja, maar die boot was toch slecht. Laat maar zinken, we gaan een nieuwe boot bouwen.
En
ik snap je punt, maar we zitten in een crisis. Hè?
Dat moet je wel. Daar moeten we ook zoeken naar andere vormen van democratie. Zoals een burgerberaad, een derde kamer. Waarin we daadwerkelijk iets te zeggen hebben over het beleid wat er gevoerd wordt. Want op dit moment, je kan zeggen wij zijn de overheid, maar we worden behandeld als consument en we leven als consument.
Ja, maar weet je,
we staan niet op om te gaan demonstreren hiertegen.
Weet je wat nou het lastige is? Kijk, zo kun je alle problemen die er zijn in de maatschappij, en we zitten op dit moment echt in een crisis, die kun je in die zin met deze zinnen, we moeten een andere vorm van democratie, laat maar kapot gaan. Dat zei je net, laat BMW maar kapot gaan.
Nee, dat is absoluut niet wat ik zei. Maar we moeten wel er laten zien, zeg maar, we moeten ons verlies daarin ook nemen. Een bedrijf als BMW kan ontzettend veel dragen. Dat is een miljardenbedrijf.
Maar het vervelende in dit soort discussies, als het gaat over moeten we een trui aan en dat soort dingen, is dat als je het op dat niveau trekt, kan je ieder gesprek over ieder probleem in Nederland kan je hiermee eindigen met deze zinnen. En dat brengt de discussie niet veel verder.
Nou, ik hoop dat het uiteindelijk de ogen van politici die nu daadwerkelijk aan de macht zijn en die deze keuzes kunnen maken om daadwerkelijk grote bedrijven als BMW hun verantwoordelijkheid hiervoor te laten dragen in plaats van het af te schuiven op burgers, dat die daadwerkelijk iets gaan veranderen.
Ook zo, en daarom af te moeten we deze burgers.
Dat is wat je zegt, toch? Dat uiteindelijk de mensen die onze economie dragen, de mensen die de zwaarste lasten dragen, dat die het uiteindelijk op hun bord krijgen.
Nee, maar ik zeg, ga je het ook vertellen aan die 20.000 mensen die werkloos worden, of misschien wel 100.000. In Duitsland kan het heel hard gaan. Er werken miljoenen mensen in de industrie.
Kijk, en daar moet de verantwoordelijkheid voor worden genomen. En dat kunnen we ook doen. We zijn een ontzettend sterk land. En als Europa zijn we ontzettend sterk.
Het is echt te makkelijk.
BNR breekt. Conor Clerks.
We gaan even naar een nieuwe beller aan de lijn. Als het goed is, Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen, fijn dat je belt. Wat vind je van ons breekijzer vandaag?
Nou, ik vind het eigenlijk wel een interessant experiment dat we kunnen doen. En als we nou zeggen van iedereen die mag inderdaad niet meer gas gebruiken dan gemiddeld rijtje woning.
Ja.
Ondertussen schaffen we ook alle belastingen af op gas en energie, waardoor iedereen gewoon weer kan betalen en we gooien Groningen over, waardoor er voldoende is. Maar ik ben heel benieuwd wat de elite gaat doen op het moment dat zij een huis niet meer warm krijgen. Want zij zitten natuurlijk ineens met een probleem.
Hoe bedoel je dat?
En nu is Jan met de pet, die heeft natuurlijk al lang een gasplafond, hè, want die kan het allemaal niet betalen. Dus die zit al lang met een dikke trui aan en in huis. Maar als jouw huis 2-3 keer zo groot is, of 10 keer zo groot, ja, dan krijgt hij natuurlijk nooit warm gestoken met een budget van 1500 kubieke meter. En als hij in de kou zit in de winter, dan denk ik dat heel Europa in één keer heel anders gaat nadenken over sancties. Want nu zit de elite gewoon er lekker warm bij. Ze kunnen alles betalen, het interesseert ze helemaal niks. En nu zitten wij in de kou, de burgers. En ik denk dat als zij straks in de kou zitten, dat wij in één keer heel anders tegen Rusland gaan aankijken. En dat we in één keer hele andere geluiden gaan horen. Dus het lijkt me een top idee.
Dankjewel, Diederik. Gaan we eens even aan Remco voorleggen. Wat denk je, Remco?
Nou ja, we gaan de democratie al op een heel andere lees groeien vanaf morgen. Dus dat kan iedereen ook wel bij. Ja, natuurlijk. Revolutie. Ja, absoluut.
Proletariaat komt in opstand, hoor ik hier.
Ja, ja, weet je, nee, maar even serieus. Kijk, het is natuurlijk interessant. En burgerberaad wordt heel veel over gesproken. Ook door de elite, om de vorige spreker maar even te noemen. Maar de vraag is even, waar hebben we het nu op dit moment hierover? Mm-hmm. Gaan we het hebben over een andere vorm van inrichting van ons staatsbestel? Andere vorm van democratie? Inderdaad, opstand tegen de elite? Je maakt het, voor je het weet, zo ontzettend breed. En we hebben gewoon, er moet een begroting liggen volgende maand. Nee, maar weet je, ik bedoel, ik vind het prima om te filosoferen over allerlei nieuwe vormen van alles en nog wat. Maar ik vind dat je dat niet ontslaat van het praten over de oplossingen voor de mensen die nu bijvoorbeeld hun kind niet meer op schoolreisje kunnen sturen omdat de energierekening te hoog is.
Ja,
het is te makkelijk om er altijd maar hoog over te doen, vind ik.
Dan gaan we eens even naar concrete oplossingen kijken. We pakken weer even het Duitse voorbeeld erbij. Dit zijn kleine maatregelen, zeggen 2-2,5% besparing misschien. Waar ligt de winst te halen voor op grote schaal? Waar kun je nou echt vooruitgang boeken nu?
Nou, je kan hele grote klappen maken bij de grote bedrijven. Dan heb ik nog niet eens zozeer over de glastuinbouw. Dat zijn wel grote verbruikers, maar dat zijn heel veel kleine grote verbruikers die inderdaad op geothermie overstappen. Hè. Daar wordt heel veel geïnnoveerd. Maar ja, op het moment dat je een bedrijf als Tata Steel, ik noem maar een paar, maar de grote chemische bedrijven, als je die stillegt, en dat zijn ook de eerste die stilgelegd zullen gaan worden op het moment dat we echt klem komen te zitten. Ja, dan kun je dus heel snel flinke sprongen maken. Mm-hmm. Je ziet het nu bijvoorbeeld al. Kijk, er wordt al heel veel teruggeschakeld. Hè. Laten we niet vergeten, de laatste stand van minister Jette, dat hij zei dat we al 30% minder gas gebruiken in Nederland. En dan zeg ik altijd, ja, dat is niet iets om over te juichen. Van op naar de 40. Nee, dat betekent dat bedrijven dus stil liggen. Vorige week nog een groot stuk in het FD. Mm-hmm. Heel veel bedrijven schroeven of terug 20-25%, 30%. Sommige gaan dicht. Laatst, ik geloof, een zinksmelterij in Budel. Dan komen dus mensen op straat te staan. Het bedrijf kan het even dragen, kan even nog doorbetalen. Een beetje als met corona. Ja. En op een gegeven moment klop je aan met de staatskas. Dus dat we nu veel minder gas gebruiken, kan je zeggen, nou, is hartstikke goed, top. Maar tegelijk kost dat dus ook heel erg veel. En die kosten moeten we ook dragen.
Ja, ik moet wel zeggen van dat die afschaling van gas ook gewoon binnen een bredere trend ligt van elektrificering. Want in, ja, we hebben het gemeten in Groningen, gas raakt gewoon op. En dat is ook gewoon een omschakeling die wel onvermijdelijk is. Het is alleen de snelheid nu van kunnen bedrijven dat opvangen. En daar zit er nog wel echt een hele politieke crux ook om daarmee om te gaan.
Nou ja, kijk, het punt is dat we hebben heel veel meer elektriciteit nodig. Als je ziet wat we nu verbruiken in heel Nederland. We gaan inderdaad, er ligt een routekaart elektrificering industrie. Of ja. Elektrificatie industrie. Het kabinet heeft een paar maanden geleden die 10 gigawatt extra wind op zee aangekondigd voor 2030. Dat gaat heel wat doen. We gaan heel veel stroom van wind op zee halen. Maar dat moet wel gebouwd worden. Windpark, ja. Zit je zomaar 5 jaar, 10 jaar. Gisteren was onze koning op zee met alle grote partijen om te kijken hoe gaat het dan, die voortgang. Die gaat als een dolle, maar dat kost jaren. Elektrisch bijvoorbeeld, elektrische krakers in de petrochemie, pardon, die moeten nog ontwikkeld worden. Daar zitten nu hele knappe koppen zitten die te ontwikkelen. Die bestaan nog niet. Dus weet je, aan alles zit ook gewoon een praktische kant. Dat is eigenlijk mijn pleidooi, Connor.
Maar daarom is het juist kant. Heel belangrijk dat we nu minder energie gaan verbruiken. Juist bij die grote... Ik ben het helemaal met je eens. Tata Steel moet veel minder energie gaan verbruiken.
Maar dat zei ik niet, maar goed.
Oké, vind ik wel. Ik bedoel, maar we hebben het de hele tijd over de crisis dat er niet genoeg gas is. Maar volgens mij hebben we een veel grotere crisis, namelijk de klimaatcrisis. Waardoor we sowieso veel minder energie gaan verbruiken. We moeten gewoon een heel ander systeem bouwen waarin we veel minder verbruiken, iedereen. En ik denk grote bedrijven aan top, aan de start daarvan. En ik denk een bedrijf als Tata Steel kan veel langer dan een paar maanden al diens werknemers vooruit betalen die dan
Er zit een hoofdkantoor in India en die kijken dat 1-2 maanden aan en zeggen ze dicht die tent. Zoals het nu op een aantal bedrijven zijn al dicht in Nederland. Zijn dicht,
en dan
gaan,
de Nederlandse
dicht.
Overheid die ook een enorme staatskas heeft en daar verantwoordelijkheid voor kan dragen voor haar eigen burgers.
Maar we komen een beetje steeds terug op hetzelfde punt, denk ik. Jij zegt, we moeten het klimaat redden en we moeten eigenlijk gewoon een heel ander systeem. Nogmaals, daar kun je iedere zin, iedere discussie mee
eindigen. Uiteindelijk hebben we anders veel groter probleem. We moeten ook naar de toekomst kijken en kijken dat die economie helemaal niet meer bestaat als we straks onder water zitten hier in Nederland.
Oké, ik wil nog eventjes terug naar de huidige situatie. Want ik proefde bij jou al een beetje, Remco, de Duitse overheid, dat vind je eigenlijk wel goed dat ze nu duidelijk communiceren over dat het nodig is om nu actie te ondernemen. En in Nederland, zeg je, valt me een beetje tegen. Waarom is dat, denk je?
Nou, ik denk dat we, om het woord crisis misschien maar niet te vaak te gebruiken, maar ik pak hem toch nog een keer. We zitten wel echt in een politieke crisis.
Ja, we zitten in een polycrisis, zou je kunnen zeggen. Ja, een gascrisis, een vluchtelingencrisis, een stikstofcrisis. We hebben de crisis met Rusland, we hebben oorlog in Oekraïne. Wat gaat er nou mis?
Nou, er is een grote verdeeldheid binnen de coalitie tussen aan de ene kant CDA, VVD, ChristenUnie en aan de andere kant D66. Dat zie je op stikstof, maar dat zie je ook bij een aantal energiemaatregelen. Het feit dat minister Jette dat was volgens mij nog in april, de oorlog was al gaande, zei dat hij het heel erg teleurstellend vond dat er een kolencentrale niet dichtging. Die accepteerde dat bod om dicht te gaan niet. Dat was natuurlijk bizar, want een maand later ging hij bijna op zijn knieën, kroop je naar Rotterdam, naar de centrale, of ze alsjeblieft niet langer open wilde gaan. Daar zie je dus dat daar niet een consistent... vijf weken, dat is niets in politiek.
Ja, dat vond hij niet leuk, had ik het idee.
Nee, dat vond hij niet leuk, en dat snap ik ook allemaal wel. Laten we het daar alsjeblieft nu even niet over hebben, over kolencentrales. Het gaat om de consistentie van beleid. Ja. En we zitten in die zin in een klem in Den Haag, dat zit wel een tijdje. D66 heeft dit kabinet mogelijk gemaakt met de allergrootste tegenzin die ik volgens mij ooit gezien heb. Jaren 70 konden ze er ook wat van. Maar nu was het nog erger. Het was niet de vierde keus, niet de vijfde keus, niet de zevende keus, zei Kaag, om erin te stappen. En die zitten met de hakken in het zand. En dat betekent dat je uiteindelijk een soort politieke verlamming krijgt en die gaan steeds meer dossiers zien.
Ja. Wat gaat er nu op energiegebied op korte termijn gebeuren? Je klinkt niet bijzonder hoopvol. Maar wat denk je dat daadwerkelijk... Hoe gaat het eruit zien over een aantal weken, een aantal maanden?
Walkeert het schip. Dat hebben we dus bij die kolencentrales gezien. Hè, waarvan iedereen al zei, ja, die dingen kan je nou niet dicht doen. Je hebt zo hard nodig. Wil je straks niet echt gewoon hele wijken moeten afschakelen voor stroom? Dus walkeert het schip. Maar ja, is dat een goede koers? Meestal krijg je er wel heel veel schade mee. Namelijk als je met je schip op de wal vangt.
Ja. Het ding is ook, we zitten nu ook al met ons schip al echt jarenlang gewoon de verkeerde koers op te varen. En dat is dus een verschil met Duitsland. Duitsland heeft al sinds 2000, want Duitsland heeft ook een heel andere energiemix sindsdien. En wij zijn heel afhankelijk geweest en ook nog steeds van gas. En zeker ook Gronings gas. Duitsland heeft sinds 2000 al heel actief op ingezet op, we gaan een energiewende, noemen ze dat daar dan, gaan we op inzetten. En we proberen zoveel mogelijk wind toe te voegen. En volgens mij is nu de toevoer van wind, of in ieder geval van hernieuwbare energie in Duitsland, is ongeveer 70% of zo. Maar die zijn daar veel vroeger mee begonnen. En nu in Nederland zijn we wel een beetje verder nu al dan.
Wij zitten al op 35% hernieuwbare stroom. Wij hebben de Noordzee liggen, meer dan Duitsland dat heeft. Wij zijn echt als een dolle bezig. Wij zijn nummer 1, ik zeg het even Connor, nummer 1 in de wereld van zon. Zonnecellen, zon PV per inwoner.
Nou,
nummer 1.
Nee, maar kijk,
maar we hebben volgens mij een heel groot deel van onze energie, maar het is ook biomassa. En dat wordt nu als renewable gezien, maar dat is helemaal nog geen renewable.
De Jan Vos, oud-PvdA-Kamerlid, is nu die is de aanstaande voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Die was ook gisteren mee naar de Koning, die deelde gisteren een bericht. Hij overdreef een beetje, zeg ik er meteen bij. Hij heeft hem ook aangepast dat in 2032 100% van onze elektriciteit van wind op zee komt. Dat is niet zo, hij was wat overdreven. Maar we gaan wel naar de 75% schone stroom in 2030. Dus we zijn echt wel goed bezig. Maar ja, het kost wel tijd. En het is iets te makkelijk om te zeggen, ja, Duitsland dit of altijd andere landen. Ik heb ook veel kritiek op de Nederlandse overheid gehad en nog wel op bepaalde momenten. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat wij maar niks aan het doen zijn geweest.
BNR breekt.
Gaan we even kijken naar de tussenstand op Instagram. Ons breekijzer vandaag. Trek maar een trui aan. Ook wij zullen verplicht energie moeten gaan besparen. En dat zijn Noord-Koreaanse toestanden. We hebben een uitslag van 68% maar liefst voor vandaag. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen na de reclame bespreken we de kosten voor een bouwvergunning. Je raadt het nooit, die gaan weer omhoog. Kunnen mijn panelleden hier begrip voor opbrengen? Dat horen we zometeen in BNR Breekt.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Connor Clerks.
Vrijdagochtend iets over 11:30. Dat betekent natuurlijk de tweede helft van BNR breekt. Met in mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactiviste en campaigner bij Reclame Fossielvrij. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief van de ChristenUnie. Tijd voor het Media Weekoverzicht. Maandag zaten de provincies met Johan Remkes aan tafel. En de gedeputeerden wilden twee boodschappen overbrengen aan de stikstofbemiddelaar.
Aan de ene kant willen ze dus duidelijkheid hebben over die doelen. Hoe moeten we die vorm gaan geven? Want daar zijn zij verantwoordelijk voor. Dat moet voor volgend jaar 1 juli. Dus dat voelt misschien nog ver weg, maar dat is best wel snel. Mm-hmm. Aan de andere kant willen ze ook autonoom zijn. Zelf vorm eraan geven.
Ook waren de scholen in het midden van het land weer open. Volgens de Algemene Onderwijsbond heeft de inzet van stagiairs maar beperkt effect op de tekorten.
We raken heel veel mensen kwijt, hè, door de begeleiding tijdens stages die er niet is, of vol voor de klas. Of als ze net starten, te weinig begeleiding. Dan zien we echt dat mensen, nou, 1 op de 5 is er na 2 jaar, is er niet meer.
Dinsdag bezocht staatssecretaris Erik van den Burg van de VVD te Bergen om meer tekst en uitleg te geven over het asielhotel dat daar komt. Hij blijft bij zijn plannen, ondanks de weerstand en zorgen die de bewoners daar hebben.
We hebben hier echt een heel mooi dorp met elkaar. Het is echt een heel mooi dorp waar wij hier hebben. En als dit doorgang vindt op deze manier, met deze aantallen, dat heeft zo'n dusdanige impact op het dorp. Wij maken ons daar echt zorgen over.
CDA-leider Wopke Hoekstra kreeg de nodige kritiek na zijn interview in het AD. Daarin stelde hij doodleuk dat de deadline van 2030... voor het halen van de 50% een stikstofreductie niet meer heilig is. Fractievoorzitter Heerma van zijn CDA staat pal achter Hoekstra.
En ik heb ook aangegeven dat wij bij de omkomst van de resultaten van Remkes gaan beoordelen of de impasse doorbroken is en dat wij niet van dat pad afwijken.
En de Tweede Kamer was not amused, om het zo maar te zeggen. Woensdag legden machinisten en conducteurs het werk neer voor de eerste dag van de staking. Ze eisen een hoger salaris en betere werkomstandigheden. En sommige reizigers in Groningen en Assen, ja, die hadden die memo even gemist.
I'm gonna go to Zwolle.
But there's no trains, no.
Nee, that's not what NS told me. Somebody's lying.
But it's true.
Is it true? So I did all of this for nothing.
Ja goed, wat doe je dan? Te laat komen, denk ik maar.
Zit niks anders op. PSV kreeg het wederom niet voor elkaar zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.
Ramaljo staat te slapen. En hier is het 0-1. Colak brengt de Rangers op 0-1.
En dat zag commentator Sjoerd de Vos. Ter Apel dan, want daar was gisteren Artsen zonder Grenzen aangekomen. Een primeur voor Nederland en geen mooie. Eentje met een hele nare bijsmaak. Wat ze daar aantroffen, dat stemde ook weinig hoopvol.
Wat de collega's nu al uitgevonden hebben is iemand met hepatitis. Iemand die niks meer ziet in zijn ogen omdat hij een stok erin gehad heeft onderweg in Bulgarije. Mensen met astma, mensen met huidsferen die besmettelijk lijken.
En er was ook lichter nieuws, namelijk Coldplay. Ja, fans van Chris Martin en zijn vriendjes zaten uren naar hun scherm te turen om dan eindelijk tickets te kunnen bestellen voor de tour van volgend jaar. Of niet natuurlijk, want op een gegeven moment stonden er 700.000 mensen voor de anderen in de rij. Sommige fans wijken zelfs uit. Ik geloof dat mijn regisseur helemaal naar Zurich treint. Zijn jullie Coldplay-fans?
I love it, als ik het zo hoor.
Mijn bestuursgenootjes hebben zelfs, die stonden ook in die wachtrij. Die moet ik wel stiekem toegeven dat mijn mening over Coldplay binnen het bestuur wel iets wat afwijkt.
Oh ja, do tell.
Ik ben meer fan van iets wat alternatievere muziek. Maar goed, ieder zijn ding.
Dat vind ik helemaal mooi. Gaan we naar jullie eigen nieuws. En dan beginnen we bij jou, Nathan. Jij wilt vandaag hebben over de crisis in Ter Apel.
Ja, nou ja, crisis. Het is eigenlijk iets dat je ook al heel lang zou kunnen aanzien komen. Maar het is echt heel schrijnend. Het is echt bedroevend om te zien hoe het nu zover is gekomen in Ter Apel. Dat, nou ja, ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Er waren foto's in het AD, onder andere van de toiletten in Ter Apel. Ja. Waar nou, het gewoon nog op de grond dreef. En er zijn ook berichten geweest van mensen die vechten om een tentharing om nog een beetje degelijk te kunnen slapen. Het is echt mensonterend wat daar gebeurt. En ik denk ook van dat zij ook bij Artsen zonder Grenzen, Judith Sargentini, de voorzitter daarvan. Het is ook eigenlijk niet per se een asielcrisis. Het is een bestuurscrisis. Want ja, de instroom is sinds 2018 eigenlijk niet echt significant toegenomen of afgenomen. Het is bijna gelijk. Het is alleen de capaciteiten en de waardering vanuit voor het IND en de verbetering van werkomstandigheden daar, die zijn gewoon, ja, het is gewoon koud gelaten vanuit hogerop.
Ja, je kan er eigenlijk weinig anders van zeggen. Als je kijkt naar de cijfers, zie je inderdaad, aan asielkant is er heel weinig veranderd. Aan opvangkant is er een heleboel veranderd. Er zijn centra dicht, er is minder personeel, er gaat minder geld naartoe. Is het eigenlijk überhaupt niet een beetje vreemd dat we mensen opvangen in Ter Apel? Dat is toch helemaal in Groningen? Niks tegen Groningen, er gaat niks boven Groningen, maar het is niet echt een centrale plek of zo.
Ja, ik vind het echt belachelijk.
Dat, ja, nou ja, het is, kijk, er staat gelukkig wel een opvang, dat is wel één ding. Maar het is wel raar dat het bijvoorbeeld niet ook meer gespreid is. En dat het iets ook is geïntensificeerd op andere locaties. Want nu krijg je wel een heel grote piekdruk. En ja, daar kan gewoon ter Apel niet meer tegen op. Dat is gewoon, ja, er is geen capaciteit meer bij.
Is het raar of is het beleid?
Het is allebei. Het is gewoon raar beleid.
Het is bewust beleid.
Ja,
want we weten al heel lang dat dit een probleem is. Het is en het zijn politieke keuzes die de hele tijd worden gemaakt dat er niks aan gedaan wordt. Ja. Mensen houden hun handen ervan af en zeggen: ja, vervelend. Goed dat artsen zonder grenzen er is. Het is verschrikkelijk dat artsen zonder grenzen is. Dat dit zo ver moet komen.
Het is echt van de zotte.
Ja, en ik woon zelf in een huis met veel mensen met een vluchtelingenachtergrond. En die moeten dus geregeld naar Ter Apel toe. In the middle of nowhere zijn ze dan al een aantal keer geweest. Dan moet je daar blijven overnachten. Een plek die je helemaal niet kent. Dat kan veel decentraler. Dat kan je gewoon in deze regio ook allemaal. Waar de mensen gewoon wonen, moet je dat soort dingen regelen.
Ja,
en vorige week ook dat de politie dus tenten afpakt van mensen. Die door een organisatie daar zijn gegeven. Dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Dat is ook politiek beleid.
Ja.
Dat een politie op deze manier optreedt.
Ja, en wat ik ook denk van de vorm van opvang is. Want ik kom zelf uit Flevoland en daar heb je het AZC in Luttelgeest. En ik heb via de kerk en zo heel lang vertaalwerk gedaan voor veel vluchtelingen daar. En ja, uiteindelijk kon je ook gewoon tot de conclusie: ja, gut, het zijn ook mensen. En mensen hebben ook een netwerk nodig, mensen hebben ook gewoon contacten nodig. En als jij hier in Nederland komt en je hebt niemand en je vindt niemand. En er lijkt ook gewoon niemand voor je klaar te staan. Dan denk je ook op een gegeven moment, dan raak je gewoon gedemotiveerd. En dan heb je echt heel weinig vertrouwen meer. En terecht ook. In de barmhartigheid die Nederland naar de buitenwereld probeert te poneren. Maar als dit barmhartig is, ja, dan weet ik het ook niet meer.
Nee, precies. En heel terecht dat je zegt, het zijn mensen.
Ja.
Want continu in de media wordt het geframed als asielzoeker.
Ja, als weer,
maar er zijn mensen
probleem.
Met een vluchtelingenachtergrond die ontzettend traumatische manier naartoe zijn gekomen. En nu nog meer trauma te lijven krijgen om deze hele situatie.
Ja.
En er is nu ook een jongen uit Somalië die gaat een zaak beginnen tegen de Nederlandse overheid, vanwege de manier waarop er met hem wordt omgegaan. En die begint volgens mij in september. Ik denk dat dit soort dingen echt, ja, moet op deze manier, als het op deze manier dan, of als het anders niet lukt, dan moet het op deze manier. Dat eigenlijk via de rechter besloten wordt dat dit echt anders gaat.
Ja.
Dat gaat nog even duren. Nathan, wat zou er nu moeten gebeuren, concreet?
Ja, nou nu concreet noodopvang. Ik zag dat in Apeldoorn nu een sporthal werd geopend. Ja, het is niet wenselijk dat het zo moet, maar ja, het is wel het snelste wat je nu kan doen. En sowieso ook gewoon langer termijn visie hebben, want als je geen visie hebt, dan ben je gewoon met een blinddoek door een doolhof aan het lopen. Ja, daar kon je gewoon niet meer uit. En wat ook nog ze kunnen helpen is met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen is heel veel take care B&B opgezet. Dus dat is ook bij mensen thuis en lokaal opvangen en ook echt weer die netwerken opbouwen en ja, mensen weer echt een plaats geven. Dat zou tijdelijk goed kunnen werken. Maar ja, het achterliggende probleem van gewoon structureel te weinig geld, te weinig personeel, te weinig capaciteit bij het IND en het COA. Ja, dat los je daar nog niet mee op.
En vanavond is er een demonstratie om 7 uur op de Dam. Dus heel belangrijk dat je daar naartoe gaat en laat zien met hoeveel mensen we absoluut niet achter dit overheidsbeleid zijn en dat de overheid de verantwoordelijkheid moet nemen op zo snel mogelijk.
Gaan we naar het nieuws dat jou was opgevallen vandaag, Martine.
Ja.
Rockhopper, een oliefirma, daar had jij nieuws over gevonden.
Yes. Goed nieuws en slecht nieuws deze week. Want we hebben met onze campagne Sydney heeft besloten dat er geen fossiele reclame meer is. Dus daarmee halen we de macht van de fossiele industrie een beetje naar beneden. Maar in Italië is er wel verschrikkelijk nieuws. Want daar is een heel groot bedrijf. Dat heeft de Italiaanse overheid een claim opgelegd. Volgens mij van 210 miljoen pond. En dat is het bedrijf Rockhopper. En dat is onder de Energy Charter Treaty. En dat is een verdrag. En dat is ooit ontstaan toen de Sovjet-Unie viel. Zodat bedrijven nog wel het risico namen om in landen waar onrust is of waar politieke of economische onzekerheid is, nog wel te gaan investeren. En om dat te kunnen doen, hebben ze de Energy Charter Treaty. En dat betekent eigenlijk dat als bedrijven die investeringen hebben gedaan en ze krijgen daar niet de winst van terug, dan kunnen ze dat land een claim opleggen.
Een soort garantstelling eigenlijk.
Precies, een soort garantstelling. Maar momenteel wordt het heel veel gebruikt binnen Europa door grote bedrijven om eigenlijk klimaatbeleid te blokkeren. En dus een bedrijf zoals Rockhopper, die zegt tegen Italië, als wij niet mogen blijven pompen naar olie en gas, dan gaan we jullie een claim opleggen, in dit geval van 210 miljoen euro. En die claim hebben ze dus nu gewonnen. Dus die Energy Charter Treaty, dat verdrag, moet gewoon eigenlijk helemaal van tafel. Want anders kunnen we niet eerlijk klimaatbeleid gaan voeren in Europa. En in juni is er ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer. En die heeft een meerderheid gehaald. Dus dat Europa samen met Spanje ook gaat zeggen... of dat Nederland samen met Spanje gaat zeggen binnen Europa... oké, we moeten uit die treaty stappen. En er zijn nu allerlei onderhandelingen gaande... en dat gaat nog niet snel genoeg. En ik vond het belangrijk om dit nieuws mee te nemen... omdat er heel weinig over wordt gesproken over dit soort verdragen. Mm-hmm. En dat het ontzettend erg klimaatbeleid tegenhoudt.
Maar op zich, die Italiaanse overheid, 210 miljoen pond... dat is al 220 miljoen euro. Thomas van Zijl is inmiddels aangeschoven. Die kan ook niet zo goed rekenen als... ja, dat heb je met die journalisten, dat kunnen we gewoon allemaal niet zo goed. Laten we zeggen, 210 miljoen pond voor de Italiaanse overheid. Dat maakt toch niet uit?
Daar kun je ontzettend veel andere dingen mee doen.
Maar het beleid uiteindelijk wordt er dan niet geboord. En dat is wat jij ook wilt, toch?
Nee, dat wordt uiteindelijk... Nou, kijk... Met dat geld wat ze krijgen, is het de bedoeling uiteindelijk dat ze weer op zoek gaan naar nieuwe bronnen waar ze in kunnen gaan investeren. Dus het gaat juist heel erg over de macht van de fossiele industrie, die ontzettend hoog is en die gewoon landen kan claimen om klimaatbeleid tegen te houden. Waardoor ze dus weer geld hebben om te investeren in nieuwe projecten. En dus het is gewoon een heel groot machtsspel. En het is belangrijk dat we dat gaan tegenhouden.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Ja, laatste deel van BNR breekt alweer. Mijn panel vandaag bestaat uit Martine Doppen, klimaatactiviste... en Nathan Kramer van Perspectief van de ChristenUnie. Gaan we eens even kijken naar wat er trending is op de sociale media. Laten we aftrappen met een fragmentje van Jamie Foxx. Die heeft een aantal hele goede typetjes. Die kan een heleboel mensen heel goed imiteren. Maar deze zag ik niet aankomen.
Excuse me.
Fake news.
Excuse me.
Fake news.
Fake news.
Good, look out for you.
They're trying to give me the virus. I beat the virus.
Misschien wel de beste Trump die ik ooit gehoord heb. De kogel is door de kerk, want dit iconische Volendamse duo gaat dan toch echt uit elkaar. Ja, Nick en Simon kunnen het dus wel alleen. Ze willen vanaf volgend voorjaar werken aan hun solo-carrières. Ik had nog wel een idee. Misschien kunnen ze toeren als Nick of Simon. De helft van het werk. Je houdt je toch niet uit elkaar. En dan zie je vanzelf wel...
Weet jij eigenlijk wie is?
Nee. Ja, links is altijd Nick op de foto. Zo kun je het onthouden.
Ik heb geen idee.
Ik ook niet.
En Ajax is trending, komt allemaal door de loting gisteravond voor de Champions League. Ajax zit met Liverpool, Napoli en Rangers in één pool. Ajax-trainer Alfred Schreuder reageerde als volgt.
Het is voor ons moeilijk, maar voor de tegenstander ook moeilijk.
Ja, die kan zo op een tegeltje. En dan gaan we het hebben over iets totaal anders, namelijk Uber Eats en Deliveroo. Misschien is het niet helemaal volgens de spelregels, maar het is voor mensen zonder verblijfsvergunning wel erg makkelijk om aan de slag te gaan als maaltijdbezorger. Het FD meldt dat er een levendige uitwisseling is op social media. Mensen zonder papieren die krijgen kinderlijk eenvoudig een account voor Uber Eats of Deliveroo. Dat huren ze dan van iemand die wel papieren heeft. De arbeidsinspectie vindt dat deze bedrijven te laks met dit probleem omgaan. Nathan, hoe erg moeten we dit eigenlijk vinden? Die mensen die werken zwart?
Ja, nou, het is eigenlijk... Het is vooral een probleem van heel precair werk. Als in dit... het is een soort bijna onderhuurconstructie... van je kan voor €200 ongeveer kan je zo'n account huren... en dan kan je daar binnenkomen. Maar ja, eigenlijk is het gewoon zo'n hele werkvorm... dat je denkt van ja, dit is niet hoe je sociale zekerheid in je werksysteem bouwt. Dit is gewoon... dit kan bijna geen zo'n uitbuiting. Want je hebt dan een vertrouwensrelatie met zo iemand die zo'n account aanbiedt. Maar ja, die kan ook opeens zeggen van ja, €800, anders kan je niet meer werken en doei. Ja, ja dat is niet echt zeker.
Nee, dat moeten we dus eigenlijk denk ik niet hebben. Martine?
Ik denk dat het weer een teken is van hoe er omgegaan wordt met mensen, ongedocumenteerde mensen in Nederland. Ik vond het ook heel schrijnend dat in het artikel continu werd verwezen naar illegale. Nou, volgens mij is geen mens illegaal, maar het zijn gewoon ongedocumenteerde mensen in Nederland waar de overheid niks voor regelt en die hier niet kunnen werken. Terwijl ik denk dat ze juist een ontzettend belangrijke bijdrage aan onze economie kunnen bijdragen. Dat zou niet eerst het belang moeten zijn, maar deze mensen moeten gewoon menselijk werk kunnen doen en die moeten beschermd kunnen worden door de Nederlandse overheid met een goed contract. En ja, ik denk dat dit gewoon een teken is dat het gewoon niet werkt en dat we nu onze ogen moeten openen om te zeggen, oké, we gaan iets regelen voor deze mensen.
Ja.
En wie wil je dat er iets gaat regelen?
Nou, in ieder geval, ik denk dat een verantwoordelijkheid is vooral van de Nederlandse overheid. En te zeggen van oké, wat zijn nu de regels voor ongedocumenteerde mensen? Op welke manier kunnen we zorgen dat ze misschien met tijdelijke contracten wel onderdeel kunnen worden van onze economie en gewoon legaal werk kunnen doen? En anderzijds is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van deze bedrijven als Deliveroo om te zeggen van oké, wij hebben dit probleem ook geconstateerd. Op welke manier zouden we kunnen kijken of je tijdelijke contracten inderdaad mogelijk zijn? Maar dat hebben ze op dit moment hebben ze die mogelijkheid niet, want het mag niet in Nederland. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een samenwerking is.
Ja, en het is ook natuurlijk vanuit uitvoeringsinstanties van zijn deze mensen, zijn die in beeld? Is er al een procedure ingezet voor statushouderschap en dat soort dingen? Mm-hmm. En ja, daar ligt wel gewoon een taak vanuit de uitvoering ook. En de koppeling daarmee met werk, dat is daar inherent aan. Ja, want werk geeft ook gewoon weer invulling en een bezigheid.
Ja. En je ziet bijvoorbeeld nu ook dat mensen die uit Oekraïne hier naartoe kunnen komen, dat die heel veel sneller werk en een contract kunnen krijgen dan mensen die bijvoorbeeld vanuit Somalië hier naartoe kunnen komen. Of mensen vanuit andere landen in het globale zuiden. En daar is ook echt ontzettend veel ongelijkheid in. Dus ik denk wat we nu zien, ik denk dat we best wel veel dingen in ieder geval een heel stuk beter doen met de mensen die uit Oekraïne komen. En daar kunnen we heel veel van leren ook voor de andere mensen met een vluchtelingenachtergrond.
Ja.
Ja, sorry, Nathan, ik dacht dat je er nog iets over wilde zeggen. Waar zit hem nou dat verschil in tussen die vluchtelingen uit Oekraïne en de vluchtelingen uit Somalië bijvoorbeeld?
Dat gaat over racisme. Ik schrok echt heel erg van de dingen die ik op Twitter zag. Dat was vorige week dus in Ter Apel is er een 3 maanden oude baby overleden. En iemand schreef op Twitter, trigger warning, we weten de identiteit niet van deze baby, maar iemand zei van het is vreselijk als het iemand uit Oekraïne zou zijn, maar als het iemand uit een islamitisch land zou zijn, dan was hij eigenlijk daar blij mee.
Zien komen. Is Nederland weer op zijn mooiste?
Inderdaad, het gaat over structureel racisme en volgens mij kunnen we daar heel kort over zijn, ja.
Maar ik vond het op zich wel interessant wat je zei over de Oekraïnse vluchtelingen. Want we hebben natuurlijk nu heel snel een heleboel structuren opgezet. Aan werken, helpen, dat soort dingen. Nou, dan denk je dat we dat op kunnen schalen? Dat een goede manier voorwaarts is?
Je bedoelt van de manier waarop de Oekraïnse vluchtelingen zijn opgevangen? Nou, mijn moeder is werkzaam als coördinator voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Haarlem. En zij heeft wel. Het is niet zomaar dat het padsboom ook is opgezet. Het komt ook met heel veel moeite. En ook het is bepaald niet makkelijk om dat allemaal goed in goede banen te krijgen. Het is wel best goed gelukt. Maar ja, er zijn wel. Dit is wel een teken van mankracht. Want we hebben wel als Nederland ook gezegd van oké, we gaan gewoon veel geld, veel investering en gewoon veel structuur hier aan bieden. En bij de asielcrisis het is gewoon beleidscrisis. In Ter Apel is er gewoon geen aandacht en niet zo'n impuls gekomen. En wordt er dus ook politiek een beetje laksheid aangegeven.
Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Martine Doppen, klimaatactivist, en Nathan Kramer van Perspectief van de ChristenUnie. Maandag is BNR Breekt er weer. En sluiten we zoals altijd op vrijdag af met de column van Toon Gerbrands, onze managementgoeroe en sinds deze week strategisch adviseur bij NAC. Tot maandag.
BNR Breekt. De toon van de week.
Benchmark is een slimme manier om te leren van andere organisaties. Je wordt op scherp gezet door zowel te leren van de zaken waarin ze succesvol handelen, maar ook door de fouten die ze maken. Maar er gaat nog heel veel mis op dit gebied. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Caroline van der Plas. Zij is de partijleider van de Boerenburgerbeweging in de Tweede Kamer. In de peilingen bleek dat zij het goed doet en dat er grote zetelwinsten verwachten valt. Daarom heeft de partij besloten om ook deel te nemen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten. En toen sloeg de paniek toe. Want in elke provincie moet je dan een kandidaatlijst inleveren met 25 personen. En dat is een hell of a job. Wat in de politieke geschiedenis 100% desastreus is afgelopen. Dezezelfde problematiek heeft voorheen namelijk ook gespeeld bij Forum voor Democratie, de LPF en Trots op Nederland. In zoverre was het verstandig om te kijken wat de boerenburgerbeweging van deze misère kon leren. Caroline van der Plas had gehoord dat veel nieuwe leden pas bij de beëdiging elkaar voor het eerst hadden ontmoet. Dat moest toch beter kunnen, was hun conclusie. Het plan was geniaal, want er moest vooraf kennis worden gemaakt met de top van de partij. Hoe bedenk je het? En dus werd de partijleider opgetrommeld om deze taak te vervullen. Het format werd een pitch van 1 minuut en soms nog een paar vragen als je geluk had. Dat is toch niet te geloven? Dan kan je wellicht beter niets doen. Dat ze totaal niet weten hoe het moet, lijkt wel uit het feit dat er onderdelen werden toegevoegd aan hun introductieprogramma. De kandidaten kregen les om debatteren en spreken het openbaar. Daarnaast werd teambuilding gezien als de beste manier om rotte appels buiten de deur te houden. Hoe naïef kan je zijn? En dan moet echte screening nog volgen. Of je foute dingen in je leven hebt gedaan die je kunnen schaden in je politieke toekomst. Veel succes. Maar het lijkt een beetje op de serie Ik Vertrek. Iedereen ziet dat het fout gaat, behalve de hoofdrolspelers in de uitzending. Caroline van der Plas heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Schakel experts in die dit soort zaken veel beter kunnen beheersen. En doe zelf je werk in de Tweede Kamer. De tip van de week die op aansluit is het boek van Leeuw van den Burg. Iedereen deugt, maar waarvoor? Het basisonderwerp, wat kan ik veranderen aan mensen? Ik verklap u alvast het antwoord. Heel weinig. Dus het advies, kies iets waar u goed in bent en wat u leuk vindt. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.